The Ron and Eric Podcast. Double kill.
Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe Ron en Erik podcast. De podcast van Ron en Erik. Afleveringgetal hoort hier. Normaal zou Erik met ons zijn. Alleen die ligt ziek op bed. Dus Erik, hè, beterschap. Maar natuurlijk hebben we een waardige vervanger. Hij is er altijd, donkere tijden. Hij is daar, Marcel Vroegrijk.
Ja, aflevering 494, als ik het goed heb.
Kijk, dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja, hier heb ik normaal Erik voor natuurlijk. Marcel, speel jij nog steeds Dragon's Dogma 2?
Nou, ik heb hem toevallig... Eergisteren alweer heb ik hem eindelijk uitgespeeld.
Oh, je hebt hem uit?
Ja, ik heb hem echt
uit. Hoe lang duurt dat voor jou, voor jouw beeld, personage, whatever?
Op de PlayStation app zegt hij 105 uur dat ik erover gedaan heb.
105 uur, oké. Ja.
En dat is niet, daar zit geen idle time bij dat ik mijn PlayStation aan heb laten staan of wat dan ook. Dat is echt pure speeltijd. Ja.
Zal ik eens kijken op how long to beat, hoe lang de gemiddelde persoon erover doet?
Ben eigenlijk ja, ik denk dat dat echt wild kan variëren, want de main quest, als je daar gewoon doorheen gaat, dan is het helemaal niet zo heel veel game, denk ik.
Main story, 27 uur.
Ja, en dat vind ik nog...
Completionist, 80 uur.
Ja, nou dan heb ik... Wat komt er na completionist?
Niks. Okay. Marcel Vroegrijk
zat hier. 25 uur aan, gewoon bonus, gewoon een beetje ronddwalen door die wereld. Nou ja, als je wil, kom ik wel even mijn closing thoughts. Ik had nog wel een aantal dingen. En dat is niet per se over het einde of wat dan ook. Dat bewaar ik graag voor de GOTY-podcast om het daar nog even over te hebben. Want het doet nog wel wat interessante dingen. Maar ja, dat is nu echt te vroeg om het daarover te hebben. Maar wat ik wel interessant vond is... We hebben natuurlijk de afgelopen jaren best wel veel games gehad waar ook wat kritiek kwam op, zeg maar, de zijpersonages die de hele tijd alles voorzeggen. Zeg maar de Aloy in Horizon, dat doet ze dan zelf. Al je metgezellen in God of War Ragnarok. En dat toch wel een beetje begon te schuren van oké, maar moet dit zo snel en moet dit allemaal volgekauwd worden en wat dan ook. En ik vind het wel interessant, want ja, Dragon's Dogma 2 is... Eigenlijk is het de grootste boosdoener op dat vlak. Want het heeft de hele tijd... personages heb je bij je... die de hele tijd ook gewoon alles... Nou ja, toch wel een beetje voorzeggen. Of in ieder geval van... Hey, dat is daar tegen zwak. Of hey, ik weet waar dat is. Maar daar stoor ik me totaal niet aan. En ik zat even na te denken over hoe dat nou komt. En ik denk dat dat is omdat... Het gewoon echt heel erg goed in universe, zeg maar, verklaard wordt. Het voelt niet als een soort van... Het voelt niet als een tutorial of als een hint, omdat het gewoon binnen de wereld klopt. En ik denk dat dat het grote verschil is met een Aloy. Het is gewoon heel raar dat iemand hardop zegt van... Oeh, ik ben halverwege de berg. Of oeh, daar zou ik wel eens op kunnen klimmen als ik dat of dat of dat doe. Die interne dialoog, die heeft niemand. Niet op die manier in ieder geval.
Heel veel roepen is, daar staat een ladder.
Ja,
zo, klopt. Iets van, oh, daar staat een ladder, zeggen ze heel vaak. Maar ik vraag me af, wanneer wist jij dat te zien is op de map? Want ik had dan, hoe ik dat ervoor was, dan zei zo'n paan van, hey, daar staat een ladder. En toen dacht ik, oké, waar? En dan stop ik om me heen te kijken en dan zag ik geen fucking ladder.
Ja, dat is
wel. Ja.
Dat is wel een beetje de
ervaring. Had je dat meteen door? Nee, dat op de map te zien was?
Nee, niet meteen. Maar ik denk dat het een goede 20 uur geduurd heeft. Tot ik op een gegeven moment gewoon uit wanhoop dacht van oké, maar dat ik echt hardop zei van oké, maar waar is die fucking ladder dan? En gewoon laat zien dan. En toen ging ik eens goed op de map kijken. En toen dacht ik van oké, ik zie uitroeptekentjes. Ik heb heel de omgeving uitgekampt en het enige wat dat kan zijn, is die ladder. En toen kwam ik tot de conclusie, als zij iets zeggen, dan komt er een uitroepteken op de map te staan waar datgene is waar zij iets over zeggen. Maar goed, wat ik wou zeggen is, daar staat een ladder, dat is wat ik wou zeggen. Nee, het voelde in Dragon's Dogma voelt het totaal niet irritant, ook omdat je weet van... Ja, die pawns die weten van, oh, daar is een god, omdat zij dat in een andere wereld bij een andere speler alles ontdekt te hebben. En dat voelt, ja, dat is hoe dat systeem werkt. Dus dat voelt niet als een vervelende een tutorial of als een vervelend tip die wij helemaal niet om gevraagd hebben.
Ja.
En dat is
typisch, wat raar is.
Eigenlijk is het hetzelfde. Alleen puur door een andere context blijkt maar weer dat het gewoon echt niet... Het voorzeggen is niet het probleem. Het is de manier waarop, denk ik.
Ja, weet je wat raar hieraan is? Ik hoor jou dat zeggen. En ik denk heel veel mensen horen jou dat zeggen. En die... Ik denk dat het heel moeilijk is voor mensen om echt te snappen wat deze game nou precies is.
Mm-hmm.
Van als je twee mensen erover praten in een podcast. Omdat er is echt niks echt vergelijkbaars met dit spel. Het heeft bepaalde mechanics die ik gewoon niet op deze manier zo prominent in het spel kan zien. En één daarvan is dus inderdaad al pawns. Dat zijn door mensen gemaakte hulpjes.
Ja.
Die rondlopen in jouw spelwereld. En er zijn heel veel onderliggende spelmechanieken die daarmee gepaard gaan. Die gewoon niet logisch zijn, omdat je het niet verwacht. Maar dat betekent niet dat ze niet indrukwekkend zijn. Maar bijvoorbeeld eentje daarvan is inderdaad dat soms dan selecteer ik een sidequest. En dan zegt een van mijn pawns die ik gehuurd heb. Hey, ik weet waar dit is, want ik ben daar al geweest.
Ja.
Ja, en dat soort shit is fucking cool.
Waar ik dus pas heel laat achter kwam, is dat er in de questlog staat er een handje achter. Staat er wel eens een handje achter de quest met een 1 of een 2 in Romeinse cijfers. Of het is een blauw handje. Ik dacht van, nou, dat zal wel misschien zijn dat deze quest bij een soort van act 2 hoort in de game. Of wat dan ook. Maar wat dat dus is jouw main pawn is een blauw handje. Jouw twee side pawns, dat zijn side pawn 1 met de Romeinse cijfer 1 en de Romeinse cijfer 2. Ah. Als zij kennis hebben over een quest, dan staat er achter die quest dus bijvoorbeeld een blauw handje. Dat betekent dat jouw main pawn die heeft die quest al een keer gedaan in iemands anders wereld.
Oké. Okay.
Dit duurde echt 80 uur voordat ik dit door had, hoor.
Ja, dat werd niet uitgelegd. Wist ik helemaal niet.
Nee. Nee.
Nee, dat wist ik helemaal niet.
Maar goed.
Maar het is wel fucking cool dat het erin zit, weet je? Ja, dat soort spelsystemen maken het zo uniek.
Ja, dat leidt tot mijn andere observatie was... Ik merkte dat ik in deze game eigenlijk op een gegeven moment... Ja, je weet het, ik heb er 105 uur in zitten. Ik heb niet alles gedaan. Ik heb wel tegen het einde dacht ik van... Oké, dit is het moment waarop ik er een beetje een guide bij ga pakken van... Heb ik nog grote dingen gemist of wat dan ook? Maar mee dat ik dat deed, merkte ik eigenlijk van... Ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in.
Thank you! Sorry.
Nee, dat is belangrijk.
Ik hoorde opeens een gillende kat achter me. Ik kan nog niet zo. Maar goed, ga verder.
Ik dacht eigenlijk van, ja, ik kan dit nou wel opzoeken... maar ik denk, ik voel het in deze game gewoon niet... Ik vind het niet erg dat ik bepaalde dingen mis. Maar... Ik heb ook echt al heel veel ontdekt. En dat komt ook door die pawns. Omdat die pawns, zeg maar, ja, noem maar even zelflerend zijn. Ze gaan natuurlijk naar andere werelden. Hoe langer jij speelt en hoe meer pawns jij inhuurt... en hoe meer andere mensen spelen... hoe groter, zeg maar, de collectieve kennis van al die pawns samen wordt. Die hebben steeds meer caves ontdekt. Steeds meer schatkisten en wat dan ook. En dat creëert een soort van een... Eigenlijk steeds minder een noodzaak voor om een guide erop na te slaan. Want je kunt in principe gewoon die pawns inhuren door de spelwereld lopen. En op een gegeven moment zegt er vanzelf wel eentje die merkt dan op van... Hey, in de buurt hier is nog een god die jij nog niet hebt ontdekt. En dat creëert eigenlijk minder... Of dat verlaagt de noodzaak om er een guide bij te pakken en te denken... Oké, er zijn in totaal 103 grotten in de game. Ik heb er al 95. Dat betekent dat er nog 8 zijn die ik moet ontdekken. Ik ga ze maar gewoon af op de kaart of zo. Yeah. En dat vond ik wel interessant, dat soort van een organische... Eigenlijk zijn het ook een soort levende game guides, die pawns. En dat vond ik ook wel interessant om dat mee te maken. Dat ik dacht, doordat zij die informatie van andere spelers halen... verlaagt het voor mij de noodzaak om er eigenlijk gewoon via Google naar te zoeken. En dat maakt het ook al, zeggen ze het feitelijk voor. Dus in principe vervullen zij dezelfde functie als een walkthrough die ik op internet opzoek... voelt het minder alsof ik dat heb opgezocht. Omdat het ook binnen het systeem van de game eigenlijk blijft.
Ja. Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Tegelijkertijd denk ik dan... toch klinkt dit intimiderend. En dat komt omdat het gewoon nergens mee te vergelijken is.
Ja.
Het is, ik denk, omdat... Dit is het grote ding. Misschien wel is dat een soort... Misschien is het wel letterlijk een dogma. Misschien is dit wel letterlijk het dogma van Trek Dogma 2. Of, nou, laten we het een stigma noemen. Maar het feit dat het zo'n hardcore aura heeft... Terwijl die niet super gerechtvaardigd is, vind ik. Ik bedoel, het is wel hardcore, maar het is... Ik bedoel, iemand die zei tegen mij, ja, ik heb geen zin in een moeilijke game. En ik denk, ja, het is niet echt moeilijk of zo. Het is niet moeilijk. Het is niet zo dat ik vast zit.
Sterker nog, als je kijkt naar de main quest, zijn er helemaal niet... Er zijn eigenlijk amper geen bazen die je voortgang tegenhouden of iets. Dat gebeurt allemaal in de wereld. Er zijn sterke wezens, maar daar kun je van wegrennen. En ja, alleen... Ja, je hebt wel gelijk. Omdat je het in termen van games die je kent uitdrukt, dan voelt het al gauw alsof het een heel, heel, hoe zeg je dat, ik ben even het woord kwijt.
Ja, het is niet tastbaar. Je kunt niet tegen mensen zeggen van, hey, je hebt pawns en random enemies en je wordt opgetild door een phoenix en 2 kilometer. Dat klinkt als intimiderend.
Ja.
Omdat het niet echt iets is waar je... aan kan relateren van, oh, maar dat had ik ook af en toe in, weet ik veel, generieke action platformer X. Mm-hmm. En daarin kon ik er heel goed mee omgaan. Dus je moet het hier eigenlijk voor het eerst een keer meemaken en dan weet je of je er goed mee om kan gaan.
Ja.
Maar het is... iemand, een redacteur, Aaron Vogelaar van Game.nl, onder meer, die zei van, ik heb een beetje hetzelfde... Ik twijfel nog heel erg over Dragon's Dogma 2, want ik ben een beetje bang dat ik dezelfde ervaring als Ron krijg. Wat ik wel moet specificeren, ik heb niet per se een slechte ervaring gehad met deze game of zo. Het is gewoon een vrij... Soms dan moet je een ritme van een game vinden. En ik kreeg het niet helemaal te pakken, het ritme. Mm-hmm. Want het is een game die je nogal alleen laat in het verkennen van de spelwereld. En in het aanklikken van de juiste quests. En, dus het is niet... Het is geen totale zandbak. Maar ik denk wel dat deze game vooral goed klikt bij mensen die houden van de randomness die zo'n grote zandbak met zich meebrengt.
Ja, absoluut.
En heel erg kunnen genieten van het delen van filmpjes daarvan. En gewoon die dat echt zien als een soort van een random gem.
Ja, ja, en ik zat een beetje na te denken, want een aantal vrienden van me die spelen dan ook. En die lopen soms, bijten zich soms best wel stuk op een quest waarvan ze gewoon denken van ja... Ik weet gewoon niet hoe ik dit moet oplossen. En mijn repliek daarop was dan van ja, soms is het dan gewoon, als je het niet weet, dan is het gewoon zaak om te zeggen van ja, dan heb ik waarschijnlijk niet de juiste informatie op dit moment. Dan ga ik iets anders doen. Ja. Ik vond dat makkelijk, maar tegelijkertijd is het voor mij ook weer niet helemaal eerlijk, omdat ik zat natuurlijk met die recensie deadline. Dus voor mij, ja... Ik kon het me ook niet per se permitteren om 2 uur lang mezelf ergens tegenaan te gooien en te denken van ik ga maar gewoon alles proberen. Omdat ik gewoon dacht, ja, ik moet wel op een gegeven moment wel verder. En dat is natuurlijk een soort van misschien ook een oneerlijk voordeel, omdat ik die tijdslimiet voelde, maakte dat voor mij wel makkelijk om te zeggen, ik denk niet dat ik dit kan nu. Misschien mis ik iets, maar ik kan het me niet permitteren om alles uit te gaan kammen om te checken of ik inderdaad iets gemist heb. En ik kon het ook niet opzoeken. Dus ik moest maar gewoon meegaan in die flow van... ik weet het niet. En dan, als ik het niet weet, dan zal het wel de bedoeling zijn dat ik het niet weet. Of dan zal het in ieder geval niet zo erg zijn dat ik het niet weet. Want anders was het wel duidelijker geweest, zeg maar.
Ik denk dat je daarmee dus de toon van die game... Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk ook dat het moeilijk uit te leggen is aan iemand waarop dat een voordeel kan zijn dat die tijdsdruk. Ja. Maar dat klopt ook. Dat is ook waar. Je moet die main quest doen. Je hebt geen tijd om alles uit te kammen. En misschien herkennen mensen dit wel. Als je het dan hebt uitgespeeld, soms dan heb je wel eens dat gevoel van ja, ik heb toch dingen gemist natuurlijk. Maar heel vaak kun je dan die ervaring zien als gewoon een geheel. Ook al weet je dat het niet zo is, maar dan kijk je er toch zo op terug van ja, ik heb toch wel al het gevoel dat ik alles gedaan heb wat ik wilde doen.
Ja, deze game stelt je eigen gamegedrag wel op de proef. Is hoe ben jij met het verkennen van een wereld? Hoeveel sturing heb jij nodig? Hoe kan je het aan om inderdaad gewoon 10 uur lang niks met een main quest te doen? Geen interactie te hebben met het verhaal? Red je dat? Vind je dat oké? Als in, heb je daarna nog motivatie om het weer op te pakken? Of raak je echt letterlijk gewoon verdwaald in die wereld en denk je, ik ben nu zo ver van huis dat ik het niet meer zie? Ik zie niet meer wat deze game, waarom ik verder zou spelen? Dat zijn allerlei risico's die wel... ik denk, reëel zijn. En dat vind ik wel dat het een hele interessante game maakt. En dat ja, heel veel games die komen überhaupt nooit bij dat punt dat mensen zich dat gaan afvragen. Omdat ze altijd zo die sturende hand hebben dat het bijna onmogelijk is om die rode draad kwijt te raken.
Ja, en dat maakt het ook denk ik heel erg een game voor liefhebbers van wat games kunnen doen.
Ja.
Qua gameplay en hoe dat intertwined met narratief. Ik moet wel zeggen, als ik denk aan verhaal, ja, jij bent verder dan ik. Alleen, dat verhaal zuigt echt sex of shit. Of ligt dat aan mij? Ik heb echt nog geen één prikkel gehad om het verhaal te verkennen. Doe ik iets fout? Ik zit er 25 uur in.
Dat, ja, ik weet, dat durf ik niet te zeggen, Ron. Want ik weet niet, ik heb best wel veel missies die zeg maar grenzen aan de hoofdmissie gedaan. En die vond ik daadwerkelijk wel interessant. Als ik het, ja, als ik terug ga kijken hoeveel main story quests er nou echt zijn, en ja, dan is het verhaal ook echt wel in een paar alinea's samen te vatten. Dus daar hoef ik het niet voor te zeggen.
Deze game speel je niet voor verhaal, toch? Nee. Ik bedoel, er valt hier vrij weinig te halen, volgens mij.
Nee, dit is... Een Vati Vidya zou hier geen verdienmodel uit kunnen halen om de komende 4 jaar nog video's over te maken, zeg maar. Ja, dat is wel... Als dat de maatstaf is, dan...
Ja. Ja, en bijvoorbeeld, het is ook niet zo, er zitten ook geen 30 enemy types in, of wel? Dus het is ook zo, van qua lore is het ook niet...
Nee, absoluut
super
niet.
Super rich.
Nee. Overigens, ja. Je start die game op, je ziet Dragon's Dogma, waar is die 2? Ik nomineer dat alvast voor het beste game moment van het jaar.
Ja, ik wil er niks over weten, maar nee. Iemand in... Want ik zit ook in de powerpraat.
Ik ga verder ook niks zeggen.
Iemand reageerde daar al van... ja, Ron, je praat voor je beurt. Kijk, oké. Wel. Oké. Interesting.
Ja, nog een paar maanden geduld, dan vertel ik het. Of je hebt het tegen die tijd zelf meegemaakt.
Ja, ik wou net zeggen, ik hoop dat ik er tegen die tijd toch wel zelf uit ben. Maar ik had... mede door deze Dragon's Dogma had ik zoiets van... Ik ga even een andere game spelen die wat rustiger is. Of in ieder geval wat korter.
Mm-hmm.
Dat ik gewoon precies weet waar ik aan toe ben. En ik had een code gekregen voor Pepper Grinder. Dat is de nieuwe game van Devolver. Gemaakt door 1 studio, 1 persoon zelfs. Die game is net uit. Scoort gemiddeld een 8 op OpenCritic. Zet het er maar bij. Ik zeg het er maar bij. Ik weet dat hij op gamer.nl iets lager heeft gescoord. Maar ik heb die eigenlijk in 1 dag uitgespeeld. Ik heb er echt precies 5 uur over gedaan.
Oké.
En wat een heerlijk spelletje. Het is echt een heerlijk flowend spelletje. Je speelt eigenlijk een jonge vrouw die in een heel cartooneske, kleurrijke, pixelachtige wereld. Het lijkt een beetje kastel op Worms misschien wel qua artstyle. Sure. En wat het wat je bent is dus iemand met een grote boor, een pepermolen, maar dat is een boor. Daarmee kun je jezelf door door bepaalde ondergronden, maar ook vijanden en zo boren. En je kunt jezelf dus ook uit de grond lanceren als een soort dolfijn. Het speelt een beetje zoals die Ori mechanic in deel 2 van Ori. Dat je ook zo door de grond kan surfen.
Ja, dat moet toch...
Alleen dan...
Dat moet hier... Deze game moet daar toch wel uit voortkomen, of niet? Weet je er iets van? Of dat echt direct de inspiratiebron is geweest?
Ik durf dat niet te zeggen. Ik weet wel dat er toen bij Ori echt al heel vroeg... Want de game had heel vroeg previews, Ori. Al 2 jaar voordat die uitkwam op de E3. En ik weet dat er toen al previews waren. Die zeiden, er zit 1 mechanic in. Dat je jezelf uit de grond kan lanceren. Zo van zand... zand duiken, I guess. Als een dolfijn. En dat is fantastisch. Dus dan kan die game dat hebben gelezen en dat geprobeerd hebben. Dat zou zeker kunnen, ja. Maar ik weet niet of dat in hoeverre dat eigen is aan Ori of inspiratie was.
Ja, niet om de recensie van de gamer onderuit te halen, maar daarin wordt inderdaad gesteld van oké, het is een hele fijne mechanic dat door de grond graven, maar op een gegeven moment verzandt het eigenlijk in te veel andere dingen die de flow van het spel een beetje verstoren. Is dat iets... Je zegt, ik heb hem in 5 uur uitgespeeld. Is dat iets wat jij hebt opgemerkt? Of dacht je van, nou, ik speel het gewoon heerlijk en ik was er zo doorheen?
Nou, niet om die recensie eronder uit te halen. Want degene is er niet, dus daar gaan we het ook niet over hebben, die recensent in kwestie. Dus. Maar ik had de recensie ook gelezen, dus ik was daar bang voor. Mm-hmm. Ik ervoer het niet zo. Ik ben namelijk best wel gevoelig voor flow state in games. Ik heb, yeah. Ik kan heel erg genieten van de goede flow state. En er is, je hebt zo'n game waarin je, The Pathless. Mm-hmm. En dat was echt een game waarin je een heerlijk tempo had, maar die je af en toe uit het tempo gooide. En dat vond ik zo irritant. En daar kan ik dan heel erg bijna boos om worden, dat je dan zo'n coole mechanic hebt, maar die zichzelf zo laat tegenwerken. Dus ik was bang dat ik hierbij hetzelfde zou gaan hebben. En ik had het hier niet bij. Nee, ik denk inderdaad, die mechanic wordt goed uitgebuit. Er zijn goede lange sequenties waarin je hem kan gebruiken, waardoor je dus echt het gevoel van, oh ja, ik doe precies de juiste handelingen in de juiste volgorde voor een goede amount of time, waardoor ik in ieder geval die bevrediging heb van die mechanic. Ja. Ik heb wel de indruk dat bij boss fights, dan wordt het aantal grondgebied waarin je kan gaan duiken, wordt heel klein natuurlijk, omdat het zich binnen één en dezelfde room afspeelt. En dan werd het wel vaak iets meer een traditionele platform, waarbij ik zelfs ook niet eens meer begon te duiken, maar gewoon mijn boor gebruikte om damage te doen. Want dat is eigenlijk je enige manier om schade te doen, is gewoon met die boor tegen iemand aan vliegen of in dit geval slaan. Dus ik, weet je, ja, ik zou zeggen, deze game, ik zit denk ik wel wat hoger dan die gamer recensie. De gamer recensie was 6,5 geloof ik in mijn hoofd. Volgens mij klopt dat. Ik zou deze een 8 geven. Ik vond het een geweldige, korte, flowende game met een aandoenlijke stijl en een totaal gebrek aan verhaal of cohesie binnen de vijanden en areas waar je heen gaat. Slaat echt nergens op, maar ja, boeien. Het is een leuke voor een weekendje.
Goeie palate cleanser, zouden we kunnen zeggen.
Zo, heel goed. Ja, net als een ui. Ken je dat verhaal van mensen die een ui meenemen naar een restaurant?
Nee, maar...
Hier komt die.
Oké.
Mensen nemen een rauwe ui mee naar een restaurant. Ik heb het ooit in het echt gezien. Om tussen iedere gang een hap uit te nemen. Uh-huh. Waarmee ze hun palate letterlijk cleansen.
Oké. Maar wat voor restaurant was het waar je was?
Dit was de McDonald's naast de A2 bij Woudenburg. Nee, dit was in mijn geboortedorp. In Lierop. ik moet goed nadenken. Ik durf het restaurantnaam niet met 100% zekerheid te zeggen.
Okay.
Maar het was in Lierop. Er is waar iedereen weet welk restaurant het is. Als je er vandaan komt, weet iedereen welk restaurant het is. Jagershuis, die bedoel ik.
Als je 100 euro per gerecht betaalt, dan zou ik het nog kunnen voorstellen. Maar als jij eerst een hele matige carpaccio bestelt en daarna voor de saté varkenshaas gaat of wat dan ook, dan I don't know.
Ja, het is een raar fenomeen.
Ja.
Ongeacht of het een goed of slecht restaurant is. Ik bedoel, doe je het bij McDonald's, vind ik het even achterlijk dan in een fancy high dining restaurant, eerlijk gezegd.
Maar bij McDonald's zou ik het echt fantastisch vinden, om eerlijk te zijn. Als je voor die commitment gaat bij McDonald's, dan ja, weet je
wel. Ai, ai, ai. Over commitment gesproken. Had jij nog Stellar Blade gespeeld?
Ik heb de demo gespeeld, want ik ben het toch aan mezelf verplicht, omdat iemand zei dan weer dat het een Souls-like was misschien. En dan moet ik. Zo werkt dat. Want ik ben de resident Souls expert. En dan moet ik er toch een mening over hebben. Dus ik heb hem vanochtend even gedownload. Demo doorgespeeld. Het is maar een half uurtje tot een uurtje. Het ligt eraan. Je kunt wel wat zijpaadjes verkennen en zo. Maar het is gewoon volgens mij denk ik ook echt het begin van het spel. Zal vast ongetwijfeld nog een cutscene voorzitten die ze nu hebben weggelaten. Maar ja, die game, hoe zeg je dat? Die game is natuurlijk een soort van een spil geworden in een veel grotere discussie over...
Game heeft wokeness vermoord.
Ja, oh ja, ja. Nou nee, deze game heeft juist wokeness... Klopt. Dit is het middel om eindelijk die woke-beweging de nek om te draaien of zo.
Ja, ja. Westerse game designers durven dit niet.
Ja, ja, daarover gesproken, dan denk ik wel van oké, okay, maar is dit zeg maar is dit dan de game waar je voor gaat strijden? Dat vind ik dan ook weer overdreven, maar ik
moeten we het uitleggen? Er is dus de afgelopen tijd een soort van Gamergate 2.0 beweging ontstaan. Dat deze game is daarin gebruikt als spil naast een bedrijf dat zeg maar zo functioneert als adviseur om games. Er wordt er gezegd meer inclusive te krijgen, dus meer woke. In de realiteit is dat volgens mij gewoon een bedrijf dat helpt met scriptschrijvers en dat soort dingen. En casting. Maar ook die dienen hebben ook als dienst gevoeligheden eruit pikken, I guess. Maar goed, de mensen zijn erop aangeslagen, bla bla bla. En deze game weer kwam langs. En in deze game zie je een soort van... Ja, het hoofdpersonage is heel vaak heel naakt. Het omarmt haar, laten we zeggen, vrouwelijkheid. In biologische zin dat ze zeg maar heel vaak haar reet laat zien. En haar ronde borsten. En dat er is een pak dat zo goed als naakt is. Het is gewoon, weet je, het is een beetje die oldschool Japanse stijl van...
Ja, het is, Dead or Alive beach volleyball. Dat is het. Daar doet het me aan denken. Ook qua physics. Want je zegt biologisch, maar geloof me, er is echt niks biologisch aan hoe haar lichaam beweegt. Dat is...
Ja, biologisch daarmee bedoel ik letterlijk gewoon tieten en reet, zonder dat ik dat hoef te zeggen.
Bio-onlogisch is een beter woord, denk ik.
Ja, bovendien, wat is een vrouw? Daar kun je ook nog over debatteren. Iets wat zij absoluut niet doen, want zij hebben het er alleen maar over dat deze game wokeness heeft vermoord. Want, je zult het niet geloven, maar deze game heeft zoveel... van dat soort bio-onlogische vormen inderdaad, dat de westerse game designers durven dit niet meer aan. En dat wordt dan natuurlijk weer gelinkt aan dat hele, ik wilde zeggen schandaal met Sweet Baby Inc., maar dat slaat natuurlijk nergens op. Maar die controverse, en dus heel veel mensen die zeggen, ja, als dit nou goed verkoopt, dan vermoordt het de wokeheid.
Ja, precies, je kunt deze game
dus
dan...
Dus we moeten het even zeggen.
Je kunt dan deze game soort van, in het spectrum staat deze game helemaal aan de andere kant, en tegenover een Horizon Forbidden West met een Aloy die dan waar de gamers dan zeggen van oh, maar zij is, waarom is zij zo lelijk of zo? Zeg maar dat argument, als je het dan argument kan noemen. Maar goed.
Ja. We hoeven het niet over te hebben, maar ik wil wel, laten we het wel even zeggen, want deze game is hier een spil geworden. Daarom hebben wij de afgelopen weken, Erik en ik, we gaan er niet echt op in, maar we hebben af en toe een sneer gemaakt richting dat publiek. Kijk, ik ga dan niet op Twitter en zo. Ik haal me er grotendeels buiten. Af en toe deel ik wel iets uit. Maar ik heb er ook geen zin in om mezelf ermee te moeien. Ik wil alleen maar zeggen, het zijn gewoon kinderen die een tantrum gooien. Daarmee kun je niet in discussie gaan. Dit zijn dezelfde mensen als die zeggen, waar zijn haar vagina bones? Dit heeft gewoon nul nut.
Ja. Ja, maar sterker nog, ik vind het actief bijdragen aan dat je... Want ik heb de demo opgestart en dan start je inderdaad met... Zo'n pak waarvan je echt denkt van, oké, moet dit... Ja, oké, het accentueert het. Maar het accentueert dus veel dat het gewoon afleidt van... Het is zo... Ze beweegt op zo'n onlogische manier... Dat het bij mij zeg maar afbreuk doet aan hoe vloeiend de animaties eruit zien. Want het klopt gewoon niet meer. Ze staat zo raar op haar benen en zo raar voorovergebogen... Dat ik denk van, volgens mij, als ik zeg maar stilsta en geen inputs geef... Dan moet jij gewoon... met je bek op de tegels klappen. Want dit anatomisch kan dit niet, dat jij zo staat. En dat leidt voor mij wel af. Ik heb het aan het einde van de demo krijg je de optie om andere outfits te kiezen. Toen dacht ik, oké, ik ga even kijken. Misschien zit er een outfit bij die gewoon wat meer bedekkend is, waardoor het wat normaler is en wat meer in proportie. Maar ze waren allemaal gewoon even... dat ik echt dacht van, ja, sorry, maar ik kan hier niet naar kijken, niet op die manier. Het is zo, ik vind het zo weird hoe zij beweegt daardoor. En dat maakt voor mij, ik vind dat daadwerkelijk tijdens combat, voelt dat gewoon, voor mij voelt het niet goed hoe zij beweegt. Omdat zij uit haar, zeg maar, haar stand waarin ze gewoon staat, moet zij dan al die bewegingen maken. Maar ik vind het gewoon niet logisch, want het is, de focus ligt continu op van, oké, maar zie je haar reep bewegen? Maar dat gaat... Ik ben dan een gameplay purist die zegt van... Oké, maar wat moet dat dan met de animaties? Gewoon als dat niet meer logisch voelt, dan houdt het voor mij al op. Los van dat hele gezeur over schoonheid en weet ik veel, beauty standards in games en gewoon onrealistische gamerverwachtingen van hoe een vrouw eruit hoort te zien. Dat als je dat even helemaal wegdenkt, vind ik het ook gewoon niet goed op die manier.
Ja, ik snap het. Jij bedoelt dat het invloed heeft op de gameplay. Op een negatieve manier.
Ja, het voelt niet alsof zij een personage is dat op een logische manier beweegt. En dat leidt mij af, omdat ik denk van oké, maar dan weet ik ook niet zo goed meer hoe ik moet parryen en bewegen. En ja, dat kan, dat heeft niet per se te maken met zeg maar de focus op haar vrouwelijke vormen. Want er zijn ook een hoop andere games die gewoon qua animatie, gewoon dat je denkt, het sluit net niet helemaal aan, het loopt niet soepel in elkaar over en daardoor weet ik gewoon niet goed waar ik land, omdat de voeten misschien een beetje raar staan als iemand springt. Dat luistert heel nauw en dat is iets waar je waarschijnlijk jaren aan werk in moet stoppen en dan weet je nog niet of het uiteindelijk gewoon succesvol blijkt.
Nee.
Maar hier vind ik het me
moeilijk om uit te leggen ook natuurlijk.
Ja.
Sweet spot.
Ik kan wel zeggen van het voelt niet goed, maar ik kan je dan ook weer niet per se uitleggen hoe je dat op moet lossen. Maar goed.
Ik wil nog één ding even zeggen voordat we dit gedeelte afsluiten van de discussie. Dan hoeft het er in ieder geval niet meer over te hebben. Maar ik wil wel zeggen, kijk, er is in principe best ruimte voor sexy personages en sexy vrouwen met vormen. We hebben natuurlijk een periode gehad dat alles eruit begon te zien als Dragon's Crown. Hè? En dan wordt het een beetje silly. Maar je kunt er, kijk, Bayonetta, weet je wel. Maar ik moet zeggen, bij deze game, ik vind, kijk, Bayonetta, volgens mij zegt Jeff Grubb dat ook. Van, Bayonetta is sexy omdat ze dat toe-eigent, zeg maar.
Ja.
En dat is hier niet het geval. Hier voelt het gewoon alsof horny ontwikkelaars, zeg maar, grote reet op het skin
dit hebben geplakt. Dit is heel duidelijk, dat personage zelf is totaal onbekend met hoe geseksualiseerd zij wordt. Dat is puur, zeg maar, de camera die haar seksualiseert. Wow. En dat is inderdaad een Bayonetta. Daar is het een onderdeel van van wie zij is. En dan kan het alsnog gemaakt zijn door hoofdzakelijk mannen die misschien dat ook gewoon doen omdat zij gewoon denken van, ja, ik wil gewoon naar een mooie vrouw kijken. Maar als die vrouw daarin ook, zeg maar, wat agency heeft, dan vind ik het al een heel ander verhaal. Kijk, deze game is overduidelijk ook geïnspireerd door Nier Automata. Ja, en hoe je het ook went of keert, dat is ook een 2B. Zij is een android, maar zij heeft een rokje aan en naaldhakken. Ja, dat is ook niet nodig. Dat is ook niet functioneel.
Als je onderin, als je de camera onderaan doet, schopt zij dan niet de camera weg of zoiets?
Ja, klopt, ja. Maar dat is ook gedaan door een guy. Kijk, Yoko Taro, als je hem op Twitter zit, hij ook allerlei foto's van cosplayers te liken. Die guy is ook gewoon.
I see you, Yoko Taro. I see you.
Die guy is gewoon openlijk horny. Dus het is niet alsof, zeg maar, die game, alsof die dan helemaal vrij is van dat soort zaken. Maar het is gewoon net even, de focus lijkt hier te veel komen te liggen op dat. En dan moet je daar tegenover ook gewoon een hele goede game met goede characters en wat dan ook zetten. En tot dusver heb ik dat nog niet echt gevoeld. Dan is het een demo, dus je moet een game op zijn minst wel langer de kans geven. Ik denk dat vooral het is van, als die game uitkomt en de volgende reviews, wacht even af van, heeft deze game meer te vertellen dan, wil jij 20 uur naar een continu wiebelende reet kijken? Ik hoop van wel, want ik vind het dan ook weer, zeg van, ja, moet je deze game daarom helemaal afschrijven? Nou ja, dat vind ik ook misschien overdreven. Ik zelf heb wel zo mijn twijfels. Ik denk, als dit niet heel fantastisch is, waarom zou ik me dan hier aan wagen? Want ik vind het echt een beetje beschamend.
Maar vertel mij eens, want dat heb je eigenlijk niet echt gezegd van, is dit dan een, wat doet dit als actiegame? Want die demo is volgens mij 2 uur lang of zo en je neemt progress mee naar de full game. Maar wat is het? Wat doet het?
Ja, het is meer, denk ik, meer character action dan Souls-like. Souls-like is natuurlijk echt over het verkennen van een omgeving ook. Dit is wel echt gewoon wat meer, ja, Bayonetta, Devil May Cry-achtig. Gewoon een redelijk lineair gebied waar je doorheen gaat. Je verslaat een paar vijanden, een baas, et cetera. Lichte platforming. Ja, tot dusver kan ik er ook niet zo heel veel meer over vertellen. Het is allemaal best degelijk hoor. Het ziet er ook gewoon mooi uit. Voor de eerste game van deze studio is het echt. De productiewaarde is gewoon echt dik in orde. Dus daar kan je allemaal niks op aanmerken.
Ze komen uit Zuid-Korea, voor de duidelijkheid.
Ja.
Uit Seoul.
En daar ligt het allemaal niet aan. Het is alleen, ja, ik heb het gespeeld en het, je begint en er is een van de grootschalige aanval bezig op, ik denk, aarde. Er komen allerlei monsters, die komen eraan. So far, dat is wat ik ervan heb meegekregen. En meer kan ik ook nog niet per se over zeggen. Het voelt niet per se heel bijzonder. Het heeft echt overduidelijk probeert het dat Nier ook na te doen qua muziek. Dus veel hoge stemmetjes gezang.
Okay.
Een beetje die vibe ook van dat post-apocalyptische. Dat een beetje. Hoe noem je dat? Een vergane wereld waar ooit mensen geleefd hebben. En dan zegt ze ook van. Dan ziet ze ook een bibliotheek. En dan zegt ze van. Wat zijn dit? En dan pakt ze een boek op. En zegt ze: zijn dit data-opslag dingen? En dan zegt iemand van. Ja, maar daar past maar 1 MB op. En dan zegt ze: oh, wat nutteloos. Wat een verspilling van ruimte of wat dan ook. Zoiets van. Oh, in deze wereld hebben ooit mensen geleefd. Maar dat is alweer misschien duizenden jaren geleden. Ik weet het niet. So far doet het me heel weinig. En dan wordt het wel moeilijk om door die extreme male gaze heen te kijken. Want dan denk ik van ja, je moet dan wel echt meer te vertellen hebben dan kijk, we hebben een sexy personage gemaakt. Ga er maar mee spelen. Want dan vind ik het wel, echt schadelijk.
Oké. Okay. Fair.
Maar goed, wacht de reviews af. Zou ik zeggen, ja, voordat je het koopt. Wie weet het nog te verrassen hoor. Dat sluit ik niet uit.
Nee, wij moesten hem inschatten bij het voorspelletje in de Patreon. En ik en Erik, we zaten van tevoren al van, ik heb echt geen idee bij deze game. Heb echt geen idee. Hoe dit gaat worden, hoe dit binnen gaat komen bij critics. Ik heb gewoon geen idee.
Ja, ik heb in ieder geval geen zin in de onvermijdelijke discourse, want deze game is verdiend of niet onderdeel geworden van een grotere discussie. En dat is eigenlijk sowieso zonde, want ik heb het idee dat het daardoor ook gewoon minder beoordeeld gaat worden op wat het nou zelf te vertellen heeft.
En de makers kunnen er volgens mij niet heel veel aan doen buiten. Ze zijn een spil geworden in een grotere, bredere discussie. Ze wisten al licht wat ze deden, maar er is een verschil tussen horny tieners aanspreken en een culture war vrij spelen. Want of deze game nou goed of slecht wordt, er komt een culture war. We staan aan de fronten de komende week.
Ja, vrees van wel, ja.
Ja, want als je het goed doet, dan zeggen mensen, ja, kijk nou, dit bewijst het vergelijk van de tegenoverliggende. Echt, weet je wat? Fuck it. Ik heb er ook scheid aan. Fuck it. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan naar de vragen voor de podcast, Marcel.
Dat lijkt me goed, ja.
Of wil je nieuws bespreken? We hebben wat nieuws, maar we hebben ook weinig tijd nog. En we hebben vragen. Welke doe je liever?
Laten we de vragen doen, want het nieuws gaat. Er komen showcases aan van Microsoft en van Sony waarschijnlijk. Daar worden ook games getoond. Daar gaan jullie het ongetwijfeld tegen de tijd dat die worden aangekondigd nog over hebben, toch?
Daar worden inderdaad games getoond. Ik bedoel, ik hoop het. Maar er komt een Xbox Showcase aan. Laat ik het zo zeggen, want dat is denk ik de interessantste. We weten dat er een Summer Game Fest aankomt. We weten dat er een Ubisoft Forward aankomt. En we weten dat er een Xbox Showcase aankomt. En er gaan geruchten dat er ook een Sony ding komt. Is er iets dan van Sony, want van Microsoft weten we het nu in ieder geval zo goed als zeker dan. Is er iets van Microsoft waarvan jij zegt, dat wil ik nou heel graag zien? Dan ga ik na jou. Of van, voor jou.
Van Microsoft.
Ja, zal ik eerst?
Ja, doe jij maar eerst. Ga ik even nadenken.
Oké, dus ik zie erg uit naar een game waarvan wordt gezegd dat die getoond wordt. En dat is Gears of War 6. Of Gears 6. Ik heb geen idee hoe ze hem deze keer gaan noemen. En dan denk je misschien Gears. Who gives a fuck? Die shit is toch irrelevant? Ja, I guess. Ik bedoel, ik weet dat die serie nog steeds zijn fans heeft. Maar ik heb best wel veel vertrouwen in dit team met de jaren. Ze hebben best wel. Dus Gears 5 was een goede game. En vooral ook, ik zie heel erg uit naar hoe deze game eruit gaat zien. Ik denk echt dat deze de envelope gaat pushen qua graphics. Deze game gaat draaien op Unreal Engine 5, lijkt me. Ik bedoel, de mensen die je maken, die hebben superveel ervaring met Unreal 5. Zijn keivroeg begonnen aan een project op Unreal 5. Uiteindelijk is dat project gecanceld. Maar ze hebben dus echt veel ervaring met deze engine. En vroeger heette zij Black Tusk. Nu heette ze de Coalition. Maar de Coalition heeft al super goede dingen gedaan met Unreal 4. Gears 5 was echt een Unreal 4 masterclass. Dus ik verwacht echt dat zij gaan laten zien wat die engine kan. En waar ik ook benieuwd naar ben, maar dat zal tegen die tijd, volgens mij is deze game er al uit, maar Hellblade zit eraan te komen. En er is net een previewronde geweest van die game. En mensen zijn laaiend enthousiast over hoe goed dat spel schijnt te worden.
Ja,
weet dus je Hellblade 2 zie ik ook niet uit.
Ik word vooral enthousiast van dat ze zeggen dat die even lang is als de vorige. Ik was heel bang dat dit een gevalletje God of War na God of War Ragnarok was. Dat het ineens ook een soort van meer open world was met allerlei zijmissies en dergelijke. En
ja.
Van wat ik hoor is het gewoon, nee, dit is wat we te vertellen hebben. Het is gewoon van 8 tot 10 uur lang. Het wordt enorm cinematisch. Gewoon waarschijnlijk echt, het ziet er insane mooi uit. Als ze dan ook nog een sterk verhaal weten te vertellen, dan is dat meer moet je niet willen ook, denk ik, van die game. Je moet daar geen franchise van maken met, en nu kun je gear gaan unlocken en alles. Dat past daar gewoon niet bij. Dus ik ben heel blij dat ze voet bij stuk hebben gehouden op dat vlak.
Ken je die roundtable van Ninja Theory, waarbij er zat een Microsoft rep en er zaten 2 mensen van Ninja Theory. En dat was een preview roundtable interview van zeg maar Hellblade 1, voordat die game uit was en iedereen wist wat het ging worden. Mm-hmm. En toen vroeg een van die recensenten, die vroeg van wat voor game is het eigenlijk? En toen zei die lead gameplay designer, het is geen leuke game. En blijkbaar ging die Microsoft rap tekst van, wat? Wat krijgen we nou? Nee, dat kun je niet zeggen. Nee, het is niet leuk. Het is niet bedoeld om leuk te zijn. Het is niet leuk. Het is geen leuk spel. Wat dit waarschijnlijk een marteling maakt om deze game in de markt te moeten zetten als PR-team. Ja. Maar wat ik lees is dat ze dat opnieuw als uitgangspunt nemen.
Oké. Nou, dat stemt mij hoopvol. En dat is inderdaad, ja. Over 1,5 maand is hij er al, denk ik.
Ja, nou, dus nou ja, goed. Ik wil hem toch even aangehaald hebben. Weet je al wat jouw favoriete Xbox game op de show wordt?
Nou, ik wil eigenlijk gewoon, en ik betwijfel of het gaat komen, maar ik wil wel echt gewoon zien wat Fable nou is, na al die tijd. Gewoon even een gameplay demonstratie van wat ik, want ik weet het, kijk, we hebben natuurlijk die trailer gezien met Richard Ayoade, heet hij toch? Die narrator en ook die reus in de game. Fantastisch. Qua humor dacht ik van, oké, dit is wel echt Fable. Maar ja, het is zo lang geleden dat de laatste Fable uitkwam. En dat is ook zo. De historie van Fable is zo gekoppeld ook aan Peter Molyneux. En zijn beloftes en wat daar wel en niet van terecht is gekomen. Dat ik benieuwd ben van, ja, wat doe je met een Fable 4? Want wat is de kern? Eigenlijk is de kern van Fable is allerlei beloftes die niet zijn ingelost. Dat is een beetje wat die game, waar je die game om herinnert. En ik wil dan wel weten van, ja, wat ga je dan doen als je eigenlijk daar jezelf van onttrekt en zegt, oké, maar wat hebben we zelf nou te vertellen nog meer binnen die wereld? Ik wil dat zien. Tot die tijd kan ik er ook niet heel erg hyped voor zijn, want ik weet het gewoon niet.
Nee, we weten heel weinig. Nee, precies dat. En die trailer, ja, de stijl is heel Fable-ish. En die humor van de UK is het er ook in.
Ja, kijk, het wordt in ieder geval gemaakt door een Britse studio, toch weer?
Ja.
Dus
ja.
Dat is al een voordeel. Want het is gewoon echt een Britse game. Dus dat moet ook wel behouden blijven, denk ik.
Hey, trouwens, Peter Molyneux zat in de podcast van Simon Parkin, My Perfect Console. Ja. Guess what? Nou. Nog steeds. Totale lul.
Ja.
Echt een lul. Sorry hoor. Maar hoe onsympathiek kun je overkomen?
Man. Ja, die gast heeft het gewoon nog steeds niet geleerd, toch?
Nee.
Je moet hem gewoon geen games meer laten maken. Want hij gaat sowieso de levens van mensen die inhuurt verwoesten door weer van alles te beloven. Ja.
Ja, goed. Dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval... Het was een onsympathiek interview. Hij gaf journalisten de schuld van veel van de uitspraken en zo. Ja, dat je denkt, oké, dude, whatever.
Ja. Nou, wat betreft Sony dit jaar wil ik eigenlijk gewoon Astrobot. Een volledige Astrobot game. Want zij hebben natuurlijk verder... Hebben ze al aangekondigd dat hun grote studio's... Een Naughty Dog, een Sucker Punch... Die gaan niks meer laten zien.
Legacy franchises, noemen zij het.
Dat komt allemaal later, dus ze hebben een groot gat. Maar die studio, die... hoe heet dat? Asobi.
Asobo? Oh, kut. Ik haal die altijd in de war met de makers van Flight Sim.
Ja, een van de twee. In ieder geval... Nou, die zijn met iets bezig, lijkt me. Het zou perfect zijn voor...
Het is niet
voor...
Asobo, want die maken inderdaad Microsoft Flight Sim. Zo dom. Ja, wij bedoelen de Asobi. Dankjewel.
Ja, ik zat ook met Asoba in mijn hoofd, maar is dat niet?
Nee, het is Asobi.
Oké. Maakt niet uit verder. Dat zou perfect zijn voor dit najaar om het een beetje op te vullen. Want die game die ze bij de PS5 launch uitbrachten, het is maar een paar uurtjes. Maar dat was voor mij echt een van de beste platformers die ik ooit gespeeld heb.
Ja, het is echt zo. Het is niet eens overdreven als je dat zegt. Dat is serieus gewoon... Die fucking showcase was zo goed. En wat ze deden met de PS5-controller was ook fenomenaal. Ja. Ik heb nooit die VR-game gespeeld. Jij wel?
Ja, oprecht. Ik schaar die... Die kan echt... Het doet niet onder voor een Mario Galaxy of wat dan ook. Qua platform kwaliteit. Het is echt insane wat zij gedaan hebben. En als jij mij ook... nostalgie kan laten voelen voor een of andere accessoire voor de PS3, dan doe je, ik weet niet, dan doe je echt iets heel goed. Ja, dat was de PlayStation, de PlayStation TV of zo, dat kleine apparaatje. Dat ik dacht van, dat weet ik nog. En dan gewoon zit je naar die
Jij hebt toch een PlayStation TV gehad?
Ja, een PlayStation 3D TV, waar
drie
games voor gemaakt zijn die dat ondersteunden.
Ik weet dat ik er bij jou zou staan.
Dat zijn...
Ik denk, what the fuck is dit voor relic?
Dat zijn Killzone 3, Crisis 3 en Motorstorm Pacific Rift? Nee, dat is die...
Zou zo maar kunnen.
Dat was het enige. Daarna is er nooit meer iets van terechtgekomen. Sterker nog, ze hebben daarna inderdaad de term PlayStation TV gewoon hergebruikt. Omdat zo weinig mensen die tv hadden gekocht, dat ze gewoon dachten, dat merkt toch niemand.
Nee, maar oké, ik helemaal mee eens. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Maar ik ben dus heel benieuwd, wordt het een VR-game of wordt het een normale game zoals die Astro's Playroom, die bij de PlayStation 5 zit en die je absoluut moet spelen. Ja, denk het ook wel. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat we gewoon kunnen concluderen dat VR gedupt is naar Sony, om heel eerlijk te zijn. Misschien komt er nog wel wat, maar het zal niet veel zijn.
Nee. Sorry,
wat zei je?
Ik vrees het ook.
Ja, vrees het ook. Nou goed, we zien het wel. We gaan nog even wat vragen voor de podcast doen op het eind. Want we hebben er nog wat liggen. Een nerd vraagt, misschien hebben we deze vorige keer ook al behandeld. Ja, maar dan ben ik benieuwd naar jouw antwoord op deze vraag.
Oké.
Hij had het erover dat Roger Ebert een keer gezegd heeft dat games geen kunst zijn. Dat is een bekende quote van hem. Dus hij zegt, ik dacht meteen de lessen van dat is art. Nou vraag ik aan jou. Maar zo vroeg Rijk, onze meningen er zijn erover duidelijk, die van Erik en mij. Maar wat vind jij art in games? Of vind je dat games art zijn?
Ja, sowieso wel. Maar games is altijd lastig, want het zijn tegelijkertijd... Het zit op het snijvlak van technologie en kunst. En dat betekent, dat maakt game development ook zo moeilijk. Want... Dan is er een of andere grote uitgever die zegt van ja, maak deze game binnen 3 of 4 jaar. En dat kan je wel zeggen, maar daarvoor is het te veel art. Want dat weet je niet. Soms weet je gewoon niet aan het begin wat je wil vertellen in een game. Tegelijkertijd, soms weet je wel heel duidelijk wat je wil vertellen in een game. Maar dan kom je erachter dat de engine daarvoor niet geschikt is. En dan moet je naar een nieuwe engine overstappen. En die blijkt dan misschien ook weer niet geschikt. Of dan komt er ineens 3 jaar extra development tijd bij. En misschien heb je die niet en moet je het binnen een jaar afmaken. En dat betekent dat je je oorspronkelijke visie van wat je wilde vertellen moet schrappen. En dan krijg je een soort van verhaal wat eigenlijk helemaal niet meer zegt wat je oorspronkelijk wilde zeggen. En dan wordt het natuurlijk weer minder art. Kijk, als iemand een schilderij maakt, ja, hooguit, ja, misschien zeg je van, oh shit, de kleur geel was op. Dus ik heb iets anders gebruikt of zo. Maar over het algemeen is wat je op het schilderij ziet, is wat de schilder wilde vertellen. En bij games is dat natuurlijk vele malen complexer. Want ja, hoe meer mensen eraan werken, hoe minder duidelijk die visie ook is. Kijk, en The Last of Us, daarin zie je nog wel echt duidelijk dat daarin zie je ook wel de visie van de creative director nog terug. Maar bij een Ubisoft game waarin 5.000 tot 6.000 mensen werken, is dat gewoon veel minder. Dus ja, ik vind het ook nog een vorm van art, maar ja, niet op die manier dat het echt een uiting is van één iemands visie. Daarvoor zijn er gewoon te veel mensen die eraan werken.
Heel goed,
betekent niet dat het geen kunst is, vind ik.
Nee, klopt. Maar je hebt helemaal gelijk als je zegt dat games het snijvlak raken tussen tech en kunst. Dat is echt.
Ja.
Dat is meteen wat het ook zo ingewikkeld maakt. Ja. Ja,
volgens mij hebben die volgende, die hebben jullie al behandeld, die vraag van dokter Dirk.
Ja, weet jij dat? Want ik zat te denken, weet je of die van Gerard? Is dat
de
cut-off? Oké, cool. Oud hoofdredacteur van Gamer.nl, Gerard van Nieuwenhuizen, vraagt in de Discord: welke gamegenre heb je niet of nauwelijks aangeraakt, maar waarvan je denkt, nou, als ik ooit met pensioen ga, dan ga ik dit misschien eens proberen?
Ja, voor mij is dat, ik denk Civilization. Zoiets. Dat is iets wat ik nu nooit meer doe. Maar ik zie mezelf als ik 70 ben, nog wel gewoon weer een desktop PC kopen. En dan gewoon denk ik, iedere dag ga ik gewoon even verder met mijn beschaving. Aangezien de echte beschaving dan waarschijnlijk zo ver is ten onder is gegaan, dat ik misschien daar wel behoefte aan heb. Nee, maar dat is echt, ja, dat is iets wat, dat slokt zoveel tijd op, dat ik het momenteel denk van ja, maar ik heb gewoon te veel losse kleinere games die ik na elkaar wil spelen. Maar misschien neemt dat in de toekomst ook af en dat ik word ook steeds kritischer met mijn gamegedrag. Dat ik dan denk, nou, ik heb gewoon behoefte aan een spel wat ik effectief jarenlang kan spelen.
Mijn antwoord is super saai, want het is hetzelfde antwoord.
Oh, nou.
Ook ik zou in het 4X-genre gaan rondkijken.
Ja.
Wie het niet weet, 4X is inderdaad Civilization. Het staat voor de vier manieren waarop je een potje kunt winnen. Explore, expand,
exterminate. Denk ik, ja.
Ja, en exploit. Exploit, volgens mij.
Maybe.
Ja, volgens mij wel. En ja, 4X games, het is een wereld waar ik nooit inderdaad in heb gedoken. Ik heb het nooit echt een kans gegeven, denk ik zelfs.
Ja.
En misschien in het verlengde daarvan dat ik wel eens in wat grand strategy games zou duiken. Zoals Heart of Iron en zo.
Ja. Ja, dat klinkt wel als het equivalent van gewoon dat je op je 70ste gewoon ergens op een plein buiten gaat zitten schaken met mensen. Maar dan,
ja.
Maar dan gewoon nog steeds wel binnen op je PC.
Ja, alles van je hart, ja, Hearts of Iron. Alles van Paradox eigenlijk. Ja. Ik zou gewoon alles van Paradox kunnen spelen.
Ja, tegen die tijd is het vast wel een
Steam
sale.
Anderson. Ja, tegen die tijd is het vast wel een Steam sale. Ik heb die gasten ooit geïnterviewd, Jon Anderson, over hoe zij dat klimaat zien van AA. Waar zij een beetje de rol van vervullen. Was wel interessant, als ik dat 12 jaar geleden. Sterker nog, hey, dat is een mooi om het rond te maken. Een idee dat bedacht werd door Gerard van Nieuwenhuizen, die deze vraag stelt. Ja. Kun je nagaan. CatDog vraagt: hoe lang geven jullie games een kans voordat jullie het spel laten liggen? En welke factoren zijn daar dan doorslaggevend in?
Ja, ik was hier vroeger veel erger in. Dat ik het een beroemd verhaal is dat ik de eerste paar God of War games nooit kon spelen, omdat ik het dom vind dat Kratos met twee benen tegelijkertijd springt, zeg maar.
What? What? Wacht, what?
Hij zet zich met twee benen af. Maar volgens mij is het algemeen bekend dat als jij... Nou, trouwens, ik weet niet. Bij verspringen doen ze ook met twee benen. Hè? Dus waarschijnlijk spring je dan verder. Goed, anyway. Ik vond het er zo dom uitzien qua animatie. Dat ik gewoon dacht, ik moet de hele tijd naar deze guy kijken die aan het springen is. En als ik dat dan niet mooi vind, dan houdt het voor mij op. Inmiddels besef ik wel... Of ik een game leuk ga vinden is vaak ook echt afhankelijk van wanneer ik het speel. En dat besef ik me wel steeds meer, dat ik sommige games gewoon echt vroeger waarschijnlijk geen eerlijke kans heb gegeven, omdat ik eraan ben begonnen op een moment dat mijn hoofd er niet naar stond. En als je dan, een goed voorbeeld, een Unicorn Overlord.
Ja.
Lijkt me een hele leuke game, maar als ik dat ga spelen terwijl ik eigenlijk al moe ben en gewoon denk van ja, ik heb niet zoveel mentale ruimte meer voor. Ja, tuurlijk vind ik het dan irritant dat ik 80 menus door moet zitten skippen om ook maar iets gedaan te krijgen. Maar dat ligt niet aan die game. Dat ligt dan aan mij en mijn headspace. Dus tegenwoordig ben ik wel beter met dat ik denk, deze game gaat op een lange lijst. En als ik vakantie heb en ik heb even helemaal niks aan mijn hoofd, dat is wanneer ik hem opstart. En dan is het de kans groter dat ik het wel leuk ga vinden.
Ja, mooi gezegd. Voor mij is het heel simpel. Ik heb permanente breinrot ontwikkeld. En ik ben gewoon echt kapot van binnen. Ik kan iedere game een kans geven. En ik speel hem ook uit. En dat, of je nou 10 uur duurt of 100 uur.
Ja, ik vind het
knap. Ik heb mezelf daar gewoon in getraind.
Ik vind het knap hoor. Tenminste, als je het breinrot noemt, weet ik niet of ik het moet ambiëren. Maar... Soms ben ik wel dat ik wel denk van oeh, dat zou ik ook wel willen, dat ik gewoon alles kon spelen. Want ik mis ongetwijfeld hele toffe ervaringen, omdat ik gewoon het niet voor elkaar krijg om in zoiets te komen.
Ja, het is een spier die je traint. Het is gewoon een tolerantie die je traint.
Ja.
Dat is ook zo. Ik heb mezelf daar ook in getraind. Toen ik bij gamer kwam, speelde ik eigenlijk helemaal geen breed spectrum aan games. Ik speelde echt vooral multiplayer shooters. En af en toe dan misschien een exclusive titel of zo. En gaandeweg ga je jezelf meer... Dij je uit in voorkeuren. Maar
ja.
Ik heb mezelf gewoon heel erg toegelegd. Ja, ja. Ik wil alles kennen.
Je hebt de podcast ook als wekelijkse stok achter de deur.
Ja,
toch klopt. Een beetje in ieder geval ingelezen te zijn. En dat kun je in het geval van games vaak toch echt alleen maar doen door te spelen.
Ja, dat klopt ook. Ja. Je merkt het ook aan een recensie. Hè? Als iemand de game niet goed genoeg gespeeld heeft, lees ik meteen.
Ja.
Dat is heel raar. Maar ik weet gewoon die positie waarin je dan verkeert. In dat je een argument niet volledig door kan zetten. Of dat je eigenlijk niks zegt, omdat je geen goede kapstok hebt voor je argumenten. Als je gewoon nooit het einde van de game gezien hebt. Ja, ik zit te denken, welke factoren zijn er dan vaak doorslaggevend in? En voor mij is dat dan echt gewoon doorzettingsvermogen, vind ik. Ik denk, uiteindelijk, je kunt iedere game uitspelen als je je maar gewoon toelegt op, ik haal genoeg uit het feit dat ik hem uitspeel. Maar ik speel ook heel veel dingen niet uit, hoor. Dus ik weet ook wanneer ik het moet laten liggen.
Ja.
Tot slot, Dr. Dirk. Vroeger had je cheats zoals Show Me the Money of Pot of Gold, wat je kon invoeren in spellen als Warcraft en Duke Nukem. Waarom denken we dat er niet meer is en wat vinden we daarvan? Nou, Dr. Dirk, omdat de economy in heel veel games veranderd is naar een online of zeg maar een echt geld gelieerde economie. Dus er zijn redelijk weinig games die door met een groot budget gemaakt worden, die het kunnen riskeren om de singleplayer economie compleet overhoop te gooien met cheats. Er zijn altijd wel games die dat nog steeds kunnen doen. Hè, permanent offline games waarin je dat steeds kan doen en waarvan de ontwikkelaar zoiets heeft van ja, maakt me niet uit. Maar over het algemeen is het niet in het voordeel van de game om de economie makkelijk te laten beïnvloeden met cheats. Exploits worden gepost online. Er is gewoon een grote kans tegenwoordig op dat je dat zeg maar in een, dat zeg maar de moet je het zeggen? De optics hiervan heel slecht zijn. Omdat mensen delen filmpjes zonder enige context. En ja, als ze laten zien, kijk in Baldur's Gate 3 kun je al binnen twee chapters het beste wapen in de game kopen. Ja, op het algemeen niet positief. What say you, Marcel? Hoe ga ik?
Ja, ook. Dat heeft dan misschien ook te maken met... Hè, games worden door steeds meer mensen gemaakt. En dat een cheatcode is vaak ook gewoon een geintje geweest van een developer die dacht... Ik ga dit erin stoppen als Easter egg of wat dan ook. Dat komt steeds minder vaak voor. Als er 3000 mensen aan een game werken en het is allemaal veel officiëler, dan ga je ook minder snel even zoiets inproppen. Dat is denk ik hoe cheatcodes vroeger ook vaak ontstonden. Ook gewoon een John Romero die zijn eigen hoofd in Doom had gestopt zonder dat de rest van het team het wist. Dat soort dingen die gebeuren nu bijna nooit meer. Dus ik denk dat dat het antwoord is naast jouw verklaring van dat de in-game economie gewoon te belangrijk is geworden om dat gewoon helemaal overhoop te gooien met een cheatcode.
Ik zei dat omdat in dit geval het ging over cheats die invloed hebben op de economie.
Plus.
Maar in breder perspectief inderdaad, ja, teams worden groter en zo.
En
zo.
Games zijn gewoon veel minder vaak van die zandbakken ook. Een GTA 3 is dat. Natuurlijk had hij wel een verhaal en et cetera. Maar als je bekijkt hoe cinematisch games tegenwoordig zijn met voice acting en uitgebreide filmpjes en alles is gewoon uitgedacht en geschreven en gevoice act. Dat als je daarin een cheatcode gooit die alle hoofden groot maakt, ja, dat ziet er veel. Dat is steeds een veel grotere mismatch dan het vroeger was. Want vroeger was alles al in die zin gewoon een beetje cartoonesk. Puur doordat de graphics nog niet zo realistisch waren. Nou zou ik zou veel geld over hebben voor een grote hoofdenmodus in Horizon. Zou ik gewoon grappig vinden. Ja,
100%. Ja, 100%. Ja.
Nou zit er in dat, Dragon's Dogma heeft een grote hoofdenmodus hoor. Want je kunt in die game echt verschrikkelijke mensen gaan. Ja. Je kunt een heel klein iemand met een gigantisch hoofd maken.
Je ziet echt een beetje rare mensen langs lopen. Ja. Ultimate.
Very funny.
It is. Alright. Nou, dat was hem. Marcel, ik wil jou bedanken voor het meedoen en voor het invallen op korte termijn.
Ja, nee, jij bedankt.
Nee, dankjewel. Hey, dat horen we graag. Hè. Mensen die de lore kennen. Ja, het is toch fijn dat we de streak kunnen voortzetten. Anders had ik het in mijn eentje willen doen. En dat wil niemand.
We kunnen niet voordat jullie aflevering 500 bereikt hebben, net voor de eindstreep, dan in eentje missen. Dat gaat niet.
Nee, dat
krijg
niet.
Ik ook niet over mijn hart.
Nee, dat snap ik. Ik wil ook iedereen bedanken voor het luisteren. Ook de patrons. Ik had jullie opgezocht gisteravond. Om te noemen wie er allemaal... ja, thuis.
Okay.
Nee, maar ik kan niet meer inloggen op mijn Patreon. Dus dat is een beetje balen. Dus ik kan niet het riedeltje doen wat Erik altijd doet. Maar jullie weten wie jullie zijn en jullie worden enorm gewaardeerd. In het verlengde daarvan schuiven we de Patreon natuurlijk een week op. Want we hebben nu Heaven and Hell. En dat kunnen we niet doen, want Erik is er niet. En dat kan ik eigenlijk niet met de gast doen. Dus dan wachten we een weekje. Maar dat komt goed. Jullie houden die te goed. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. Bedankt Marcel. En tot de volgende keer.